in de weken na het kerstfeest. Denken we er in de kerk met elkaar over na wat het nu betekent dat de Heer Jezus Christus voor ons naar deze wereld is gekomen. Daar past ook die schriftlezing uit het evangelie van Marcus bij. Is deze schriftlezing goed tot je door laat dringen? En dat is voor ons soms wel eens moeilijk, want we kennen die verhalen allemaal zo goed en je leest er alsmaar overheen. Zonder dat je soms precies door hebt wat er nu echt staat. Maar eigenlijk moeten we in de kerk die verhalen weer leren spellen. Aandachtig lezen wat daar staat. En als we zo deze geschiedenis uit het evangelie aandachtig lezen, dan geeft de Heer Jezus hier als het ware zijn visitekaartje af. Zo ben ik. En daarvoor ben ik uit die hooghemel afgedaald in die stinkende stal. Daarvoor heb ik hier op aarde rondgewandeld, gekruisigd, gestorven en weer opgestaan. Dat allemaal zit als het ware al als inleiding op het evangelie in die lezing uit Marcus 2 die we met elkaar lazen. Ik zei het al, je moet het eigenlijk woord voor woord spellen. Want wat een diepgang zit daar gelijk al in aan het begin in het 13e vers. En hij ging wederom uit naar de zee. Dan begrijpen we, als we de taal van de Bijbel een beetje kennen, om er een ommetje rond de zee gaat maken. Nee, hier ligt het al in besloten. Hier gaat het om. Want in de Bijbel, voor de Israëliet was die zee immers niet anders dan de duisternis. Zee stond symbool voor de antimachten van alles wat ingaat tegen God. De zee stond eigenlijk symbool voor de zonde, voor de dood, de duivel zelf. Het is niet voor niets dat aan het eind van het Nieuwe Testament, in de openbaring van Johannes, dan die woorden staan: en de zee was niet meer. Dan is het werk van de Heer Jezus tot voleinding gekomen. En de zee was niet meer. Maar hier in de lezing, maar ook hier in ons leven, hebben we maar al te hevig te maken met die zee, met de zonde, met de dood, met Satan. En o wonder van het evangelie, de Heer Jezus Christus is uit de hemel gekomen, de Zoon van God, uit het hemelspaleis. Ja, geboren in die stal, maar daar is het gelukkig niet mee gebleven. Hij kwam tot ons om ons op te zoeken bij de zee. Op te zoeken in ons leven, waar wij steeds weer te maken hebben met die aanvechting van Satan, met de zonde. Het leven wat soms zo moeilijk kan zijn voor ons. We kunnen dan denken aan de zee zoals we die nog maar kort geleden weer zagen, als het zo stormt. Wat een macht, alles overweldigend. En zo gaan wij niet alleen gebukt onder het leed wat ons aangedaan wordt door die zonde, door Satan, gaan we niet alleen gebukt onder de macht van de dood, maar leven we ook in die zonde, schieten we tekort, doen we niet wat we moeten doen en doen we wel wat we niet mogen doen. En in dat alles, in dat hele gebied van de zee, van die macht van Satan, komt de Heer Jezus ons dan opzoeken. En als we er dan vanmorgen bij stil willen staan, wat dat voor ons betekent, kunnen we dat doen aan de hand van drie punten. Als Jezus tot ons komt, is het Jezus die ons ziet. Een dode mens die hem hoort. En de opgestane mens die schrijft en zingt. We kennen allemaal wel dat beeld van die drie aapjes. Horen, zien en zwijgen. Dat kennen we allemaal wel, maar wij zijn als gelovigen toch gelukkig meer dan apen. Bij ons is het niet zien, horen en zwijgen. Maar Jezus ziet de dode mens die hoort. En de opgestane mens die schrijft en zingt. Jezus ziet. Het lijkt zo eenvoudig. Als dat hier staat. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Het lijkt eigenlijk niks voor te stellen. Jezus loopt daar toevallig en komt daar en ziet daar Levi zitten. Maar gemeente, we moeten het ons eens voorstellen wat daar gebeurt. Daar zit een tollenaar in zijn tolhuis en rekent maar op, die wordt door niemand gezien. De mensen haten hem. Als we dan overdenken wat dat betekent, te leven in het gebied van de zee, te leven in dat gebied van zonde. Daar waar het allemaal anders gaat dan de Heere God het had bedoeld. Dan hoef je maar even te denken aan Levi die tollenaar. Hij een veracht mens. Een dienaar van de Romeinen. Een dienaar van het geld. Een dienaar van alles wat niet is zoals het had moeten zijn. Hij wordt gehaat. Door de mensen die bij hem langskomen, die een tol aan hem moeten betalen. Een veracht mens. En eigenlijk is hij zo zichzelf ook kwijtgeraakt. Het zou je maar gebeuren dat je door iedereen met de nek wordt aangekeken. Dat je niet wordt aangekeken, dat mensen hun hoofd omdraaien als je in de verte al zien. Een dienaar van de zonde. En dan komt de Heer Jezus en die gaat niet een paadje om, die gaat geen omweg nemen om maar niet langs dat tolhuis te komen. Hij ontwijkt die zondaar niet. Nee, als de Heer Jezus zijn visitekaartje afgeeft aan ons, zo wil ik zijn, dan gaat hij op zoek naar die zondaar, naar die tollenaar. En voorbijgaande zag hij Levi. Levi. Dat betekent dienaar van God. Jezus ziet daar geen zondaar, geen dienaar van Romeinen, geen dienaar van het geld. Hij ziet daar een mens. Zoals die bedoeld was door de Heere God. Als dienaar van God. Gemeente, is dat niet een geweldig evangelie? Een geweldige bemoediging ook. Voor ons. Want we kunnen natuurlijk heel gemakkelijk kijken naar Levi, naar die tollenaar. Ach, zo'n verloren mens. Maar dan loopt de bedoeling van deze schriftlezing wel mis. Want in Levi zien wij onszelf. Geroepen door God om dienaren van God te zijn. Maar wat is het vaak misgegaan in ons leven? Wat beantwoorden we weinig aan die roeping dienaar van God te zijn. Veeleer zijn we dienaren van de zonde. Nee, niet van de Romeinen, maar geld, dan wordt het al gevaarlijk. Want wat kan dat geld een aantrekkingskracht hebben, zeg. Wat is er veel mis in alles wat wij doen en laten. Heel anders dan God het bedoeld had. Wat heeft die zee, die zonde, die Satan een macht over ons. En dan het wonder, Jezus komt ons opzoeken in ons tolhuis. In ons leven waar er zo verschrikkelijk veel verkeerd is. Waarin wij zo verschrikkelijk veel verkeerd doen. En dan ziet hij geen zondaar. Hij ziet toch in dat alles die dienaar van God. Dienaren en dienaressen van God. Hij ziet toffe mensen. Tof. Goed betekent dat zoals God het bedoeld heeft. Zoals er in Genesis bij het begin van de schepping staat. En God zag dat het goed was. Tof was. In de liefde van God. In de liefde van de Heer Jezus Christus. Worden we aangezien als toffe mensen. En gemeente, dat is wel iets om bij stil te staan. Het is hier om bij stil te staan als je zelf ook gebukt gaat onder die macht van de zonde. Als je steeds, als je eerlijk naar jezelf kijkt, weer bij stilgezet wordt. Wat is er veel in mijn leven wat niet is zoals het had moeten zijn? Ach, dat vergeten we nog eens vaak. Dan leven we maar aan voorbij. Want het kan ook wel eens beangstigend zijn om jezelf zo te zien in het licht van Gods woord. Wat mankeert er veel aan mij? Moffelen we liever onder het vloerkleed. Maar dan aan het eind van je leven. Als de dood dichtbij komt. Als het gericht dichtbij komt. En je stilgesteld wordt bij God, bij jezelf. Bij alles wat niet is zoals het had moeten zijn. Wat dan? Begrijpt, in het ziekenhuis waar ik werk, zie je dagelijks mensen vlak voor hun sterven. Sommige mensen letterlijk doodsbang. Hoe kan ik ooit voor God verschijnen? Ik, zondig mens. Het is eigenlijk al jammer dat je dat tot je laatste dag moet uitstellen. Kunnen we beter eerder doen. Daar eens bij stilstaan. Hoe sta ik voor God? Kan ik voor God verschijnen? Ik, zondig mens. Daar kunnen we het moeilijk mee hebben. Wat schiet ik toch veel te kort? Wat ben ik toch zondig? Is er voor mij wel hoop? En wat zijn er dan ook veel mensen die moeten zeggen, nee, uiteindelijk is er voor mij geen hoop. Ik ben te veel een dienaar van de zonde. Ik ben overspoeld door die zee, door Satan. Maar ook als we nog jong zijn en misschien wat minder te last hebben van die zonde. Ach, dan gaat het in de kerk altijd maar over zonde en over alles wat je verkeerd doet. Ook als dat je nou nog niet zo aanspreekt, dan nog kan je het soms zo moeilijk hebben met jezelf. Want wat is er veel aan je wat je anders had willen zien? En hoeveel mensen hebben er dan ook geen last van een minderwaardigheidscomplex? Als ik de psychologen moet geloven, is dat het grote probleem van deze tijd. Dat mensen ontevreden zijn met zichzelf. En ten diepste is dat eigenlijk hetzelfde als dat mensen gebukt gaan onder die zonde. Want wij mensen kijken steeds weer naar onszelf. Naar ons doen en ons laten. Alsof dat nu het belangrijkste is in deze wereld. En als je iets niet kan, dan ben je, om het met die jongeren te zeggen, een loser. Afgeschreven. En het leven heeft dan geen zin meer. En wat een ellende. Maar gemeente, wat een armoe is dat. Als je nou vooral kijkt naar jezelf. En naar alles wat er aan je ontbreekt. En wat er tekort schiet. Daarvoor is de Heer Jezus toch niet naar deze wereld gekomen. Jezus ziet. Een dienaar van God. Niet meer en niet minder. En als Jezus u en jou ziet, dan weet hij waar we zitten, in dat tolhuis, met al onze zonden. Maar hij ziet vooral ons als kinderen van God, dienaren van God. En hij spreekt tot ons allen. Volg mij. En dan komen we tot ons tweede punt. Het evangelie. Jezus zegt tot u, tot mij. Volg mij. Levi, die mens tot wie al niemand meer sprak, of ze scholden hem uit. Ik kan zijn oren niet geloven. En eerst kijkt hij nog of dat er misschien iemand achter hem zit. En dan, en hij, opstaande, volgde hem. Eigenlijk staat het bij Lucas nog scherper. En hij, alles achterlatende, stond op en volgde hem. Gemeente, dat is de roepstem van het evangelie. Alles achter je te laten. Levi liet alles op. Zijn centen, heel veel centen, euro's. Wat had hij een hoop verdiend? Maar in één keer besefte hij, daar gaat het niet om. Hij liet de tollenaars bestaan achter zich. Maar ach, dat is niet zo belangrijk. Daar gaat het eigenlijk niet om. Wat veel belangrijker is, dat hij besefte dat hij heel zijn leven, alles wat er verkeerd was gegaan, heel zijn zondige bestaan, dat hij dat achter hem mocht laten. Alles loslaten. Alles wat niet was zoals het moest zijn. Zijn zonde. Zijn tekortkomingen. Hij mocht vergeten dat hij een loser was. Een verliezer. Een mens hopeloos verloren. Hij mocht vergeten dat hij God niet onder ogen kon komen. Omdat hij een zondaar was. Een dienaar van de zonde. Al zijn twijfels over zichzelf. Och, wat ben ik verkeerd en wat heb ik een hoop verkeerd gedaan. Al zijn ideeën over dit leven, over zichzelf. Hij mocht het loslaten. En dan moeten we nog één keer heel goed luisteren wat daar staat. En hij, opstaande, volgde hem. Ja, als we nou niet goed lezen, dan denken we dat Levi opstond uit zijn luie stoel, overeind kwam en Jezus volgde. Maar dat staat er niet. Want het woord wat daar staat, is het woord wat er gebruikt wordt voor de Heer Jezus aan het eind van het evangelie. Het woord van de opstanding. Levi was dood. Wordt door de Heer Jezus gezien. En een mens die door de Heer Jezus wordt gezien, staat op uit de dood. Gemeente, wat een evangelie. Dan kan je eigenlijk niet anders meer dan te zingen. Psalm die we net al zongen. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. In mijn verdrukking, in mijn lijden, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Dat is het grote wonder. Daarvoor is de Heer Jezus Christus naar deze wereld gekomen. Hij ziet ons in onze staat, dienaren van de zonde, levend aan de rand van de zee. Maar hij ziet ons zoals God ons bedoeld heeft. En dan mogen we horen. Nee, dan moeten we horen. En dan mogen we opstaan. Hier helemaal aan het begin van het evangelie wordt ons al de blik gegund op het einde. Als Jezus Lazarus opwekt uit de dood. Als hij zelf opstaat uit de dood. Daar gaat het ten diepste om. Op elke bladzij van het evangelie. O zondaar, sta op uit de doden en leef. Is het heel gemakkelijk om te zeggen, ja, dat ging over Levi. Toevallig die ene tollenaar daar. Maar gemeente, laten we dan vooral ook wel naar onszelf kijken. Wij, dienaren van de zonde. Wij die als we naar onszelf kijken, naar ons leven niet anders kunnen zeggen dan dat er wel heel veel verkeerd is. Maar laten we dan toch horen naar dat evangelie van de Heer Jezus Christus. Daarvoor is Hij naar deze wereld gekomen. Niet voor rechtvaardigen, maar om zondaren het leven te geven. En ik weet het, dan zijn er maar al te veel mensen die zeggen, ja, maar het is niet voor mij. Het is misschien wel voor die ander, heel misschien, voor die ene bijzondere mens. Maar het is niet voor mij. En Jezus zocht die zondaar op. Jezus zoekt elke zondaar op. Hiervoor ben ik gekomen. Om zondaren het leven te geven. En durven wij dan in ons hart te halen om te zeggen dat Hij niet voor ons is gekomen? Durven we het voor onze verantwoordelijkheid te nemen om te zeggen, mij heeft Hij niet aangezien? Omdat ik te slecht ben? Omdat mijn slechte daden groter zijn dan zijn genade? Jezus zag. Levi hoorde. Stond op. En dan komen we tot het derde punt. Die mens die is opgestaan. Die levende mens. Die volgt hem na. Daarvoor zijn we als gemeente van de Heer Jezus Christus geroepen. Hem na te volgen. Daarnet bij de lezing van de wet hebben we gehoord wat dat betekent. Heilig zult gij zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Zo lazen we dat in Leviticus 19. Heilig zult gij zijn, dat is nogal wat. Maar dan gaat het wel, omdat we steeds weer toch benadenken, wat vraagt Jezus, wat vraagt God van ons dat we nu zullen doen. En wat zit het dan diep in ons, dat wij ook dienaren van het geld zijn. Dienaren van al die dingen die God ons verboden heeft. We moeten wel serieus rekening mee houden dat God ons wel roept tot een navolging. Maar dat is uiteindelijk niet het belangrijkste. Levi. En vanuit het evangelie van Matthäus weten we dat dezelfde is als Matthäus. Matthäus die zat bij het tolhuis. Levi en Matthäus, dat is dezelfde. Levi kon zijn mond niet meer houden natuurlijk. Als je daar weet van hebt gezien te zijn door de Heere God. Geroepen te zijn, op te staan uit de doden. Dan kan je je mond niet meer houden. Dan word je zo'n chagrijnig iemand waar nooit iets van mag. Hoor ik in het ziekenhuis natuurlijk wel wat. Oh, daar heb je weer zo'n kerkmens. Die mag niks. Op de catechisatie. Als je het vraagt aan de jongeren, wat betekent het nou dat je gelovig bent? Nou, dat je niks mag. En dat je al die vervelende dingen moet. Nee, dat betekent het niet dat je Christus navolgt. Navolging van Christus betekent dat je je mond niet kan houden. Dat je je mond niet kan houden over dat je geroepen bent op te staan uit de doden. O zondaar en leef. Navolging van de Heer Jezus Christus betekent dat je het uitbazuint, dat je het zingt steeds weer. Blijft die Psalm 31 maar zingen. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. Dat mogen de mensen horen. Niet dat ze niks mogen. En dat het leven zo'n kruis is. Nee, dat de Heer Jezus groot is. En dat Hij voor ons heil naar deze wereld is gekomen. Dat is navolging. En als we dan die schriftlezing nog uitlezen. Dan weet je ook wat navolging is. En het geschiedde. Want dan gaat Levi gaat Jezus navolgen. Want er staat, en hij opstaande volgde hem. En het geschiedde. Dat is dan de navolging. Als hij aanzat in deszelfs huis, dan gaan ze met elkaar eten. Nou, dan hoef ik u denk ik niet te vertellen dat ze daar geen aardappelen met spruiten aten. Daar gaat het hier natuurlijk niet om. Als er in de Bijbel staat dat zij de maaltijd hielden met elkaar, dan is dat opnieuw een heenwijzing naar het slot van het evangelie. De maaltijd van het nieuwe verbond. Brood en wijn. Deze beker is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit. Dat is de diepste navolging van een christenmens. Niet kijken naar alles wat er aan jezelf mankeert. Niet kijken naar hoe hopeloos het met jezelf gesteld is. Niet kijken dat je zelf toch maar weer een onheilig mens bent geworden. Maar met hem de maaltijd vieren. Brood en wijn. Vergeving voor heel deze wereld. Klinkt het aan die avondmaalstafel. In dat geloof mogen wij leven. Mogen we sterven. Daar gaat het om. Is het dan zo eenvoudig? Hoor ik al iemand denken. Denkt die dominee nou weg dat het zo eenvoudig is? Nee, zo eenvoudig is het niet. Het kan alleen maar vanwege die maaltijd. Vanwege het kruis op Golgotha, waar hij stierf voor onze zonde. Het kan alleen maar vanuit dat geloof waaruit de profeet Jesaja het profeteerde. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. We begonnen deze dienst met het zingen van Psalm 103. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind. Nou, elke vader, elke moeder die weet het. Soms zou je ze. Soms als ze klein zijn, als ze puberen nog meer. Oh, zijn ze soms lastig. Maar tegelijkertijd, wat hou je zielsveel van ze. Gij zijt van mij. En dan heeft de Heere God er heel veel verdriet over dat we niet leven zoals het zou moeten. Dat we niet heilig leven. Dat er van alles aan ons mankeert. Dat we leven aan de rand van de zee. Maar hij roept ons bij onze naam. Hij ziet ons aan. En laat het dan toch niet zo zijn. Laat het in Gods naam niet zo zijn dat wij blijven zitten in onze dood, in onze zonde. Maar dat we geroepen, ons geroepen mogen weten, op te staan tot dat nieuwe leven. Het eeuwig leven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Of, om het met die woorden van Jesaja te zeggen, al gaat ge door het water, door de zee, door de nood, al heb je het gevoel dat je dreigt te verdrinken in de nood van deze wereld, waar die dood soms nog zo oppermachtig is, waar de zonde nog zo oppermachtig is, al gaat ge door het water, je zal niet verdrinken. Al ga je door het vuur, je zal niet verbranden. Want hij heeft ons aangezien. Hij heeft u aangezien. Sta op. Volg hem en leef in eeuwigheid. Amen.